Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 1 tot en met 18. Johannes 3, vers 1 tot en met 18. Door te zingen psalmen, psalm 27, vers 3. Psalm 68, vers 10 en 17. Psalm 97, vers 1. Psalm 150, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 1 tot en met 18. Doet te zingen psalmen, psalm 27, vers 3. Psalm 68, vers 10 en 17. Psalm 97, vers 1. Psalm 150, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgen u staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen op psalm 27 en der van het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen, en wat er verder volgt op psalm 27... Vers 3. gemeente, na ons gesteld te hebben onder de tucht van Gods heilige wet, zullen worden voorgelezen door het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit uw Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en van waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven? Indien ik u lieden de hemelse zou zeggen: en niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijke die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, omdat een iegelijke die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. Tot zover.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere, zult gij ons uit genade de geest der gebeden willen schenken, opdat we woorden des gebeds van u mogen ontvangen, om die neer te leggen de troon uw genade. De discipelen konden ook niet bidden. Ze lagen het voor u neer met de beden: Heere, leer gij ons bidden. Want bidden is een heilige zaak, om ten andere tot aanspraak plaats uw heiligheid. Gij zijt zo heilig, gij bewoont een ontoegankelijk licht. Gij zijt de vertierend vuur, een eeuwige gloed waar wie niemand wonen kan. En wij, stervelingen, onrein, schuldig, verdoemelijk. O Heere, zo hebt gij ons niet geschapen, maar als de wrange vrucht van de val die wij gemaakt hebben in ons bondshoofd Adam. O Heere, nu kunnen we dat beleiden. Daarom bidden wij van u of gij het ons wil leren. Wat betekent geestelijke dood te zijn? Maar dat geschieden mocht in het leven, waar Paulus hem getuigen mocht aan de Efeziërs: en u heeft hem medelevend gemaakt, daar hij dood werd in de misdaden en in de zonde.
Dat is een drieënig eenzijdig godswerk in het leven. Van een uitverkoren zonder die gij bemint. Met een eeuwige soevereine liefde. Heren, dat is het kostelijke van het evangelie. Dat gij het laat verkondigen op deze dag. De dood in Adam. Het lieve recht Gods. En het evangelie der verzoening. In Christus. O Heer, gij zijt hetzelfde die daarvoor plaats maakt in het hart. Gij zijt het immers zelf die ervoor zorgt dat het dood uw Heilige Geest verklaard wordt en toegepast in het hart. Zodat we ook mogen beleiden, niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde geschonken louter alleen. Uit genade op grond van de verdiensten van Christus om in hem. Met u, o God, verzoend en verenigd te mogen zijn door die geest des geloofs. Paulus stelt dat zo centraal in zijn prediking. Dat was door uw eigen werk, het werk van de Heilige Geest. Dat de zenuw in zijn brieven. Ons leert dat we als een goddeloos om niet gerechtvaardigd moeten worden door het geloof. En dat het anders allemaal maar niets is met een mens. Ook niet als ik zelf een ophoud vanuit een verbroken werkverbond. Ook niet als een mens zichzelf een allemaal kleedjes weeft en zijn schande voor uw God bedekt. Menen dat u voor u kan bestaan op grond van eigen gerechtigheden. Maar gij hebt zelf gezegd, Heer, dat gij van de gerechtigheden van ons walgt. Want die kunnen voor u niet bestaan. Als alleen maar eigen eer zoeken. Eigen zaligheid zoeken. Zonder de noodzakelijkheid van wedergeboorte, geloof en bekering. Bewaar ons daarvoor en geef. En dat daaruit uw woord mag uitgaan in midden van de gemeente. Onderscheidelijk. Afsnijdend, implantend, bemoedigend en vertroostend, zodat u naverheerlijk mag worden in het leven, en van Sion zal dat onder ons nog gevonden mag worden. Maar gij weet het, Heere, wie de uwen zijn. Gij kent ze immers allebei namen. Gij leidt ze immers uit uw duisternis, om te brengen tot uw wonderbaar licht. Och, Heere, zal het ook vanmorgen een plaats mogen vinden dat er een ziel, die ligt onder het zegeltje der verkiezing Gods, van wie het uur is aangebroken om wederom geboren te worden, dat gij dat komt te werken, Heer, ter ere van uw naam, maar ook tot blijdschap in de engelen Gods in de hemel, die zich verheugen over één zonder die ze bekeert. O Heer, zo mocht gij zelf voor zorgen dat gij verheerlijkt wordt, ook door de engelen God rondom de troon in de hemel der heerlijkheid. O, zo smeken wij van u. Neem ons bij hart en hand en leid ons in de kraans gewijde van uw getuigenis. Opdat die godskennis, zelfkennis en Christuskennis zielsondervindelijk gekend mag worden in ons leven. Och, schijnt het ook genadig aan onze jeugd, aan onze kinderen, Heren. Die wedergeboorte, dat noodzakelijk om een nieuw hart van de Heere te mogen kennen. Waarin de vreze de ziel woont. Om vanuit het jonge leven, eenmaal in Timotheus, onderwezen uit de schrift de Heere te mogen vrezen. De zonde te mogen haten en te mogen laten. Om als een leesbaar brief van Christus, al in ons jonge leven, u den Heere te mogen verheerlijken. In een godzalige levenswandel. Och, zult gij daartoe onze kinderen willen bekeren tot u. Maar niet alleen de kinderen, ook de jeugd. U weet ook van de aanslagen van de vorst de duisternis. Op het restantje christelijke jongeren wat in ons vaderland nog opgaat naar de kerk. O, wij bidden van u, Heer, verijdel die aanslagen. En geef hier dat de jeugd ook zich mocht wenden tot u den Heer in de weg van gewenen van smeking. Heer, houd gij mij vast en bekeer gij mij. Zo zal hij bekeerd zijn uw naam ter eer. En schenkt dat ook in het leven ouders, ouderen, bejaarden. Ja, Heer, ook alleen staande. Alle noodzakelijk om uit de diepte der ellende te schreeuwen tot u, o God. Om van u geleerd en bekeerd te mogen worden. Want we leven nog en we zijn nog in die kostelijke genade tijd. Breid zo de vleugelen van recht en genade dan over ons uit in het morgenuur. Sterk en steun ons in het bidden, in het spreken. Maar ook in het luisteren. Gedenk ook aan onze zieken thuis. In de verzorgingstehuizen. Och Heer, je mocht hen allen naar lichaam en ziel willen gedenken of genezing willen schenken, zo kom bestaan in uw raad onder uw vleugelen. Barmhartig God en Heere, mogen we kan zo neerleggen de troon uw genade. Zegen uw woord in het leven van Sion. Breid uw koninkrijk uit wereldwijd. Breek het rijk van de Satan af en ondersteun de vervolgde kerk. Waar ze gemarteld en gedood worden om uw naams wil. Barmhartig God en Heere. Zo is alles ziende op een verbeurde, door onmisbare zegen. Onder de bediening van uw woord. Maar zou het willen schenken. Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Het is voor een prediker ook altijd maar weer afwachten. Binnen de troon der genade. Om onderwijs uit de schrift te mogen ontvangen. Over welke teksten we op de zondag het woord Gods zullen bedienen. Vrijdagmorgen moest ik sterk denken aan een tekst. Die mijn moeder geschreven had op de grafsteen van mijn vader. En dacht. Wat is nodig om die tekst op die grafsteen. Ook geschreven te mogen kennen in ons hart en leven door de pen van God de Heilige Geest. Zo mochten we deze tekst gaan overdenken. En wil ik met u samen vanmorgen met de hulp des Heren over spreken. En die tekst is Johannes 3 en daarvan vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover. Centraal als thema in deze tekst schrijven wij boven deze woorden, geloof in de Heer Jezus. We spreken in de eerste plaats over, gelooft u dat God de wereld lief heeft? In de tweede plaats, gelooft u dat God zijn één geboren zoon gegeven heeft? Ten derde, gelooft u in het eeuwige leven? Voordat we samen God zullen deze woorden gaan overdenken, gaan we eerst zingen Psalm 68, vers 10 en vers 17. Geloofd zij God met diepst ontzag, en hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Psalm 68, 10 en 17. geliefden. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En als God de hemel en de aarde de wereld geschapen heeft, ziet God daarvoor hem het pronkjuweel voortkomen tussen zijn scheppende hand. Waar hij ook de mensen plaats geeft in die wereld. Waarin God zich verlustigt. De schepping ademde de vrede Gods. De mens verheerlijkte God. Loofde en prijsde de Heer in zijn scheppende macht en majesteit. Zoals God zich in het rijk van de natuur openbaarde. God heeft die wereld lief. Het is zijn eigen werk. Daar had God een behagen in. En die wereld, die heeft hij niet lief. Om die te sparen en dan over te geven aan de verbranding. God bemint zijn schepping. Wanneer de Heer Jezus deze woorden spreekt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan moet u onderstrepen het woordje gehad. Het is verleden tijd. Er is iets gebeurd. En dan tekent de schrift ons een hele donkere bladzijde uit het woord van God. Waar we lezen hoe deze kostelijke schepping verworden is. Tot een lustoord van de duivel, de zonde, de wereld. En dat die schepping nu zucht, onder die baarsnood is gezeten. En God gesproken heeft, voortaan zal die wereld voortbrengen doornen en distel. Want die wereld, die ganse schepping, en u mag voor het woordje wereld, hier ook lezen in de grondtekst het woordje kosmos. Dat is alles wat we zien. Dat juicht door de eer van God, zo hebben de engelen gezongen. Toen de aarde neerzonk op het fundament van het werk van God. Maar nu een tranendal. En de oorzaak tekent de schrift ons wat er gebeurd is. Toch spreekt de Heer Jezus in onze tekst over die wereld als een grote kostbare parel. Van grote waarde. Dat moet u niet onderschatten. Want de schrift tekent ons waar de oorzaak ligt. 7000 miljoen mensen wonen er op deze wereld. En er is niet één meer van die naar God vraagt. Niet één meer die God zoekt. U niet, jij niet en ik niet. Niemand meer. Dat kunt u lezen onder andere ook in Romeinen 3. Er is niemand meer rechtvaardig. Er is niemand goed. We derven alle de heerlijkheid Gods. Of zoals het zo duidelijk in het doopsformulier geschreven staat. aan alle handelendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Was dat het doel van de schepping? Nee. Het doel van de schepping was dat de mens daar zou wandelen in gehoorzaamheid in de Hof van Eden. De ere van God. Maar wij hebben gegeten van die verboden vrucht. Wij hebben onszelf dood gegeten. De lichamelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. Zo tekent de schrift ons. Er is niemand die meer goed. Er is niemand die meer deugt. Ook niet tot één toe. Wij zijn wel eens geneigd om dat te wat gaan te kleinieren. Vorige week was ik in de TBS-kliniek in Balkbrug, waar allemaal mensen wonen, verblijven, opgesloten zitten, levenslang wegens moord. Was in Veenhuizen, allemaal criminelen. Was bij een vader, wiens zoon vorige week werd opgenomen in de gevangenis in Leeuwarden. Crimineel. Moord en doodslag vindt er nu plaats. Het is griezelig om alle dagen je krantje te lezen. Om te zien wat er van deze wereld terecht is gekomen. Ellende. Want al die mensen op deze wereld, die worden getekend in een baby wat geboren wordt. En als een baby geboren wordt, een kindje leeft en huilt, dan maakt het altijd, doet het de handjes samen, een teken van leven. Bij iedere vader en moeder. En ieder kijkt of het kindje wel de handjes samen doet. Maar ondertussen neemt het kind lucht in de handen. De wereld in de handen. En als je gaat sterven, gaan de handen weer los. Dat is aangrijpend. Afgelopen dinsdag stond ik bij sterven van een bejaarde moeder. Ze hield de handen vast, deze open van haar dochters. Ze moest alles loslaten. Sterven. God ontmoet. Aangrijpend. Als je hem inkeert tot jezelf, dat nu die baby het beeld van ons allemaal, want zo vanuit onze geestelijke dood staat, ballen wij onze vuist aan de hemel en roep uit, wijk van mij, o God, aan de kennis uw wegen hebben geen lust. Dat is de mens van nature. Zo ziet God die wereld. Toch staat hier in de tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En gelooft u dat God die wereld lief heeft? U zegt, ja, daar staat hij toch in de tekst. Maar de vraag is, dat geheim wat we hier lezen, waar we dadelijk op ingaan, hoe God in deze wereld zijn zoon gezonden heeft. Hij daalde daarmee in de vloek van God. Voor de schepping en de mens. Dat kruis op Golgotha stond in de vloek Gods. Het oordeel Gods. Want daar moest de zoon Gods lijden en sterven om aan het recht van God te voldoen, die de mensheid veroordeelt en verdoemt. De kanttekening zet ons gelijk op het rechte spoor. Dat hij daar moest lijden in die wereld, komen in die wereld. Dan staat er de verkorenen uit Jood en Heiden. Omdat in die stilte der eeuwigheid, toen er geen hemel en geen aarde was, God heeft de wereld overgezien, zegt Paulus op de Areopagus. Hij wist van de beginning hoe het allemaal gaan zou. Die val in Adam ging dwars tegen de wil van God in, maar niet buiten de wil van God om. En dan zwijgt de kerk en aanbidden wij het werk van God. Hoe hij daar al gezorgd heeft dat de namen geschreven werden in het boek des levens des lams. Daar ligt het begin van de schepping bij God, van de herschepping in God. Daarvoor zond hij zijn zoon naar deze wereld. Want Johannes 17, daar zegt tegen Jezus het in mezelf. Om deze tekst te verstaan, zegt hij: Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij zijn uwe, zij zijn mijn. Dames, je vraagt toch van belang of ik dan mag geloven dat God die wereld lief heeft. Lief gehad heeft, ook na de val in Adam, omdat hij vanuit de stilte der eeuwigheid dat werk op zich heeft genomen. Dat is nooit met ons menselijk verstand te bevatten. Dat is genade toe nodig, dat is geloof. Dat God door deze tekst, onder andere in de schrift, gaat spreken van een werk der verzoening en van verlossing. Wat is aanwijst op de liefde in die heilige God. En dat hij in deze wereld zwart vanwege de zonde, godverzaking en ongerechtigheid, het voorwerp heeft geschonken van zijn liefde. Die nochtans door deze wereld werd verworpen. Wanneer in die gebalde vuisten van ons we hebben de hamer genomen. We hebben de Heer Jezus mee gespijkerd aan een ruwhouten kruis. Die handen gedaan. Kent u het ook bij God vandaan? Want anders dan zegt u, nou dat hebben de Joden gedaan. En een ander zegt weer, nou ja, dat is de schuld van Adam. Dat kan ik dan niet helpen. Zwijg. Zwijg. Geef Adam niet de schuld. Want die gaf God ook al de schuld. Bid of God je daarvoor bewaren wil. Want de schuld ligt bij u. U ligt verdoemelijk en gaat erheen. Eigen schuld. Want u leeft in deze wereld zoals God u niet geschapen heeft. Maar dat Christus als een dierbare borg die weg moest gaan, de diepten in. Daarom komt de vraag naar u, naar jou en mij toe, eigenlijk heel simpel. Weet ik, God is getuige van het antwoord wat we geven. Wat ik geef op de vraag, weet u, weet jij, weet ik reeds aan dat oordeel van de verdoemenis onderworpen te zijn? Zo ja. Dan deze tekst. Heel die wereld verloren, ik persoonlijk verloren. Ik leef zonder en buiten God in Christus. Persoonlijk zondaar voor en onder God geworden. De geest der levendmaking, de geest der ontdekking. En dat niet alleen vanuit de belijdenis met mijn lippen. Maar vanuit de beleving van mijn ziel. Dat is Gods werken. In deze wereld. Dan ga je willen spieden. O God, ga niet met mij in het gericht. En toch. God gaat juist met die ziel. Die ontdekt aan zonde en schuld in het gericht. Maar God is rechter. De eerste persoon in het goddelijke wezen tegen wie wij gezondigd hebben. Daar moet mee verzoend worden. Op grond van het werk van hem. Want die hemel is gesloten. Die deur is dicht. En de deur van de hel is geopend. Maar laat nou de Heer juist aan zo'n ziel prediken. O, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dan is de vraag, gelooft u dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Want daarin zal centraal staan de prediking van Gods vrije genade. Dat is altijd weer de ruimte, de vrijheid van de knechten, de behulpsels die God uitzendt. Dat is een God is die het woord brengt waar het zijn moet. Dan vallen wij schoontjes buiten. Daar moeten wij over de preekstoel verdwijnen. Omdat God in Christus gaat verschijnen. En door zijn lieve geest het woord gaat brengen in je hart. Omdat het eruit zal gaan werken. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Om dan te mogen prediken. Tegen die zwarte ondergrond van verloren liggen voor God. Die ziel het uitschreeuwt. Is er nog een weg? Van wie het afgesneden is geworden. Die barmhartigheid van Christus. Is een opzoekende zondaarsliefde. Te overkondigen. Dat is dan dat kostelijke evangelie. Voor die ziel die is afgesneden. Is er geen ander middel om behouden te worden. En wat is daartoe nodig om daarin te delen dat die Zoon Gods in deze wereld gezonden is? Het wordt ons van kinderjaren af geleerd. Die jongens en meisjes, ze weten allen hoe de Heer Jezus geboren is uit de maagd Maria. De juffrouw op school en de meester hebben verteld van het leven van de Heer Jezus. Ze vertellen de Bijbelse geschiedenissen. Dat is onze kinderen ook niet vreemd. Maar dan kan het wezen dat Gods geest ontdekt. Hoe kom ik dan aan die zonen Gods? Hoe wordt mijn ziel gered? Het antwoord staat in onze tekst. Een iegelijk die in hem gelooft. Dat is het antwoord. Maar als hier het woordje geloof valt. Dan neem ik u maar mee naar de kanttekeningen van de Statenvertaling. U weet, of velen van u weten, dat is mijn lust in mijn leven. En die gebruik ik alleen maar om een prediking voor te bereiden. En dan blijkt dat we juist gewaarschuwd worden tegen de leren van de algemene verzoening. En misschien kunt u het onthouden. Want er staat immers in de Openbaring een brief. Waarin staat geschreven die woorden. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand open zal doen. De deur van zijn hart. Ik zal inkomen met hem avondmaal. En daar staat dan ook zo nadrukkelijk opgetekend. Dat het niet betekent dat God vanuit een voorziend geloof weet wie er in hem zullen gaan geloven. vanuit de vrije wil van de mens. Die krijgen de Dordtse leer is de leer der reformatie, de doodsteek. Niets uit de mens. Geloof is Godse dank en gave van God. Dan herhaal ik hetgene wat ik zojuist opgemerkt heb. Wat de kanttekening schrijft. Dat het geloof, dat wordt geschonken aan de uitverkorenen, de geloven in Christus, aan Jood en Heiden. Nou, daar is niks mis mee, dat is het. Dat is het hart, het centrum, het wezen van het evangelie. Dat is het werk van Gods lieve geest in het hart, van die verkoren Jood, van die verkoren Heiden. En die gaan het juist inleven, wat we juist hebben getekend, wat nou de mens geworden is. Dat er in de mens geen verdienst toe ligt. Maar dat hij juist moet gaan leren dat het geloof, dat kun je niet leren, je kunt ook niet je gaan vorderen in het geloof. Je kunt ook niet met het geloof, als een soort laddertje van Jacob naar God opklimmen. Nee hoor, echt niet. Gelukkig niet. Want die remonstrant. In die reformatorische gewaden. Die remonstrant. Met zijn reformatorische klanken die de zielen verleiden. Dat geeft ons zoveel zorg. Waardoor je mensen tegenkomt. Ze zijn allemaal gelovig. Ze hebben Jezus aangenomen. Ja, niet meer zo horen. Zo gemakkelijk gaat het ook weer niet. Maar als je dan doorsteekt en vraagt, hoe hebt God u dat nou geleerd? Hoe bent u nou heel eenvoudig uit door tot God bekeerd? Ja, maar wij hoeven geen bekeersgeschiedenis meer te vertellen. Dat hoeft niet meer. Wij geloven hoor. En als ik geloof, dan zal het blijken te zijn genade en een gave van God. Ja, dat is paard achter de wagen spannen. Dat is nou de kortste weg naar de hel. Een remonstrantse bekering. Met reformatorische klanken. Dan lijkt het net echt. Maar ondertussen. Dan moet ik er ook voor waarschuwen. Dat is toch de liefde. Maar het gaat hier immers om dat geloof dat de Heilige Geest werkt in het hart. Dat vloeit er voort. Door die toepassende liefde van Gods lieve geest in de ziel. Want om die liefde van God gaat het toch. Maar nooit vergeten, de liefde van God is ten allen tijden een rechtvaardigende liefde. Zullen we niet vergeten. Een rechtvaardigende liefde in Christus. Die hij werkt door zijn woord en geest en het hart van zijn volk en kind. Zodat er een hartelijke lust en begeerte komt. Om naar het woord van God te leven. In het woord van God ook biddend te lezen of verdenken. Ach, ik zou zeggen, ik zou graag u op het hart willen binden. Er is zoveel kostelijke geestelijke lectuur. Met name ook door onze oudvaders achtergelaten. Waarin je niet alleen leest, bekeert u in de opwekking. En verder moet je maar zien. Je moet zelf gaan geloven. Nee. Je leren dat je bekeerd moet worden. En de eis klinkt erin door. Maar ik wil ook lezen hoe God een mens bekeert. Dat is de zaak. Hoe. En als dat nou waarheid mag worden in je leven. Kijk, dan ga je dat vragen. Stel je voor dat zo'n ziel vanmorgen gekomen is in de kerk. Ik leg me die ganse wereld schuldig voor God. Christus wordt mij getekend als de enige weg der ontkoming. Als die middel Gods en die mensen. En hoe kom ik toch aan hem? Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij nog eeuwig rechtvaardig verschijnen voor God? Want het leven is toch een damp en de dood wijnt ieder uur. Het is heel aangrijpend. Dan zou ik op het hart willen binden, ook van onze kinderen, onze jeugd. In onze omgeving is een week nog een klein kindje verdronken. 3 jaar, erg hè. Verschrikkelijk. Nog weer een andere van 26 jaar omgekomen. Een Europas, een jongen van 17 jaar verdronken. Ik had zo'n naamgenoot van hem gedoopt. Ik dacht dat hij het was in Urk. Maar het was een andere. Maar het was wel een jongen. Moest ook God ontmoeten. Zo kun je doorgaan, ook in de vakantietijd. De dood houdt geen vakantie. Echt niet, nee. Dan hier en dan daar, onverwachts en ongedacht. En dan zullen we toch ook als kind een nieuw hart moeten hebben. Maar als je geen nieuw hartje hebt, geloof je ook niet. Het geloof wat je geschonken hebt van God, een nieuw hartje krijgt. En wat zegt Paulus van een nieuw hart? In het nieuwe hart, Christus leeft in mij. Want hij was in Christus met God verzoend en verenigd. Door die Jezus geloof zijn. Dat hebben ook de kinderen. Dan bid er maar veel om, jongens en meisjes. Bid er maar veel. Die kostelijke genade tijd die God je nou geeft. Om die uit te kopen. Want ach, onze kinderen kunnen overal zo druk mee zijn. Ze hebben tegenwoordig allemaal hun moderne goden. Allemaal maar druk met een computertje. Allemaal maar druk met een spelletje spelen. Maar allemaal een mobieltje. Ik word er soms vervelend van. Hebben ze nou niks anders te doen? Ja, ze hebben er wat anders te doen, maar geen zin in. Geen lust in. Nee. Geen lust meer om de Heer te zoeken, de Heer te vrezen. En de goden van de tijd, die laat je allemaal in de steek. En u daar aan het sterven. Echt. Ja. Kun je geen mobieltje meenemen hoor. Dan ga je naar een disco van gisteravond, kun je niet meenemen hoor jongelui. Echt. Die film die je stiekem gezien hebt in Almelo in de bios, die voor het eerst verscheen. Die moet God ontmoeten. Kun je niet zalig mee worden hoor. Dan ga je dan naar de rampzaligheid. Mogen wij het niet meer leren. Hè? Soms slaat de schrik in je hart. Ik kreeg nog van iemand onlangs. Een schrijven. Was niet uit uw gemeente. Maar die schreef. Dominee. Ik had die zonde gewaarschuwd. Kwamen de catechismus. Moest behandeld worden. Over de hel. De nederdaling van Christus. Was de vraag, kunt u niet wat zachter en vriendelijker over de hel spreken? Wordt er zo bang van? Zo angstig als het zo gezegd wordt? Ja, ik begrijp u wel. En ik weet ook wel dat de toonzetting de muziek maakt. Ik kan ook niet anders spreken. Maar één ding wel. En dat is dat God de liefde geeft juist om te waarschuwen voor het vuur van de hel. Daar hebben we niemand voor over. Jou ook niet, jonge vriend. Hoe je ook leeft en hoe je ook denkt, hoe je vloekt, hoe je spot. En van God die weten wil, die heb je echt voor de hel niet over. Want het vuur wordt nooit meer geblust. En de worm zal er nooit sterven. En nu komt God nog tot je. Om je te wijzen op die weg die je verklaard is van kinderjaren af. Dat het geloof nodig is om daarin te delen. Bid daar toch om, geliefde. Want het is toch de Heer die door zijn woord en geest dat ontsluit. Dat geloof dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat een iedereen die in hem gelooft. Dus ik moet in hem, in Christus zijn. Want zo is het toch geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Niet van het vlees, maar wandelen naar de geest. Kostelijk evangelie. En dat samen ook. En niet persoonlijk. Om maar bidden om. Dat geloof in de weg. Wat de Heer Jezus gesproken heeft aan Nicodemus. Staat er boven ons alle leven geschreven. Tenzij gelieden wederom geboren wordt. Ja. En die wedergeboorte tenzij. Dat ziet op een werk van God in je ziel. kunnen nooit genoeg ontbieden. Maar je kunt ook niet genoeg bidden om het ontdekken licht van God, lieve geest. Om je niet te bedriegen voor de eeuwigheid. Dat je meent dat je een kleintje bent in de genade en zo. En dat je wel gelooft. En ja, de duivelen geloven ook. En zij sidderen. Maar die ziel die nou siddert voor de majesteit en het recht van God. He. Kent u dat dan? Kent u die dagen, die nachten? Hij was gesidderd voor het lieve recht van God. Wat gebonden werd op je ziel. En dat je daar zo'n eenzillendheid mee kreeg. Dat je niets anders kon beleiden. Heer, het is ook rechtvaardig als gij mij verwerpt van voor uw aangezicht. Maar ik heb niks anders verdiend. Alleen de dood dat ik gaf. En dat God aan wie komt. Hoe nou die dierbare Christus, die borg. En nu die weggegaan is om te betalen. Met zijn dierbaar bloed. Aan het recht des Heer. En dat voor mensen, dat is het evangelie. En ik hoop dat u dat allemaal mag kennen bij God vandaag. Waar we nu zeggen, één zinnetje, meer aan die nodig. En dat is. Voor mensen die nou sterven onder het recht van God. Dat is nou de weg der verzoening in Christus. Dat is geen kussentjes naaien niet te leggen onder de oksels. Dat is niet elkaar de handjes opleggen. Maar het spreken van het woord van de Heer. Dat nou in Christus die weg ontsloten is. En dat die Jezus gelooft dat u nodig is die de Heer ook brengt. In het uur van het gericht. Als God mij niet alleen veroordeelt, maar ook vrij spreekt. Op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat bloed dat vloeit altijd naar het lieve recht van God. Als ja die zee van Gods liefde opengaat. Tegenover die hel vol ellende van mijn verloren bestaan. Dan moet je wel wegzinken. Dat God het nu waar maakt. Dat ik geloven mag in die enige geboren zoon van God. Dat hij gezegd heeft in deze tekst, is de belofte God. Niet verderven. Niet verloren gaan. Niet in de hel verwezen te worden. En dat voor een ziel die nou niks anders verdiend heeft. Schuld, schuld. Onrein. Niet verderven. Niet verderven. O, van de hel gered. Voor de hemel gewonnen in een dierbare zoon des vaders, de Heer Jezus Christus. Zo lief heeft God de uitverkoren zonder, dat hij daarvoor zijn grote zoon gegeven heeft aan een wereld verloren in zonden en schuld. Om ze daar als een brandhout in het vuur te rukken en te schenken de verlossing van het eeuwig verderf. Lig u daar ook wel eens van wakker. Van die eeuwigheid. En ik neem aan dat ook de kinderen en de jeugd begrijpen dat met het eeuwig verderf bedoeld wordt de hel, de rampzaligheid. Ja, dat wordt je nou geleerd vanmorgen. Niet om jou bang te maken. Nee hoor, want dat brengt de mens niet tot bekering. Maar om te ontdekken. Waar het leven buiten en zonder God in Christus is. En nou het leven in hem is. Omdat waarachtig geloven de Heere werkt. Al is het in het hart van een baby. In de zuigeling. Mag ondervinden wat het is. Nadat hij die zonen Gods. De Heere Jezus Christus. Als die gezeten profeet, priester en koning. Hij mogen omhelzen. Door die Jezus geloofs. Hij in mijn plaats. Dat ik anders even gedood had moeten sterven. Als het dan mag zijn, gelooft u. Dat God zijn enige zoon gegeven heeft. En die ziel wordt geopend door Gods geest. In de omhelzing van Christus van mijn hart. Ja, Heer. En dat ook voor mij. grootste der zondaren, zegt Paulus. Maar dan vloeit die weg in de vergevende, in de verzoenende liefde Gods in Christus. Geen verderf. Maar het eeuwige leven. Dat is onze derde gedachte. Stel voor dat we samen eerst gaan zingen op Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend, eer gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Psalm 97 vers 1. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan mag die ziel geloven in de eeuwige liefde van het eeuwige leven. Moet denken wat er staat in de catechismus. Of wat troost schept gij uit de dingen van het eeuwige leven. Dat ge gelooft. Dat nademaal ik nu begint, ze de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven komen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien, geen oog gehoord heeft. En geen mensen hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwelijk te prijzen. Ja vrienden, dat is nu de toekomst. Voor het volle Gods in Christus. Job mocht ook ervan getuigen. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Ze trouwt voor die strijd die kerk op deze wereld. Die het zelf niet kan vasthouden. Maar die gaan verstaan de troost. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uw wet is Gods gave. Die troost mogen leren verstaan. Dat de Heilige Geest ook in het hart die momenten werkt. Naar de dood is leven mij bereid. God neem mij op in zijn heerlijkheid. Wij willen allen naar dit leven, naar de hemel toe. Ja, toch? Maar om die troost te delen, dat na dit leven mij wacht de hemel der heerlijkheid, om God eeuwig te aanbieden, zullen we ook ditgene wat er vooraf gaat, hebben te kennen als persoonlijk leven. Dat leert het Heilige Schrift. Want er staat er iemand die in Christus Jezus gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de eeuwige verdoemenis. Dat zegt de Heer. Daarom is voor Gods kind zo'n troost dat zij steeds weer begonnen vinden dat de Heer van hen afweet. Omdat zij het zelf niet kunnen vasthouden, nochtans die geest des geloofs in het gewaad van de belofte verankerd in die middel Gods in de mensen. Hoe het aangevocht en bestreden kan worden. Hoe die wereld die in de boze ligt tegenkomt die erg hard in leven. Dan moet u misschien met mij denken wat we als eerder hebben opgemerkt. En van die dominee die met hartklachten in het ziekenhuis kwam. En op onderzoek zei de specialist tegen hem. Dominee, ik heb de oorzaak gevonden van uw hartklachten. Uw hart is te klein. Waarop hij antwoordde, maar dat kan nooit, dokter. Want de hele wereld vindt een hart plaats in mijn hart. Verstaat u dat ook bij God vandaan? Dan zie je die wereld waar ik in leef, mijn vreemd is. Wat geeft zo'n smart dat die wereld in mijn hart moet zuchten. Omdat ik niet ben wie ik zijn moest. Heilig, zonder zonde en rechtvaardig. Zeker, daar is die ziel wel die in Christus is, zo ziet God hem aan. Maar hij ziet zichzelf aan. Ze menemaal enkel een in die wereld. En die wereld, die gaat voorbij. Maar al zijn begeerlijkheden. Maar het woord God blijft staan tot in de eeuwigheid. Daarom, als uw ziel in aanvang vooruitgang het eigendom van hem mag zijn. Die gezegende Emmanuel. Als je hart verstaan mag om in Gods weg onze roeping en verkiezing vast te maken. Dat is geloofswerk. Dan is het anker de hoop geworpen in het middelshart van Christus. En dan mag dat volk het steeds meer ondervinden. Waar ze eerst wel eens van gedacht hadden. In de vergeving der zonde. In de uitdelving kwam. En in verzoening met God. Gewassen in het bloed van Christus. Ondergedompeld in het badwater en de wedergeboorte. Ach. Wat is dat goed tussen God en mijn ziel. Wat een liefde. Dan heb je een hartelijke begeerte dat het zo zal blijven. Om nooit meer te zonden. Om heilig voor God te leven. En wat blijkt van de praktijk der Godzaligheid. Dat Gods kind zo menigmaal in het gemis, in het verlies, in zijn smart over de wereld gaat. Waarom? Omdat hij zichzelf tegenkomt met die boze wereld. En dan moet hij in die boze wereld leven, die oude Adam. Dan moet hij aan sterven. En dan moet je niet geringschattend over denken wat het is. Waar Gods kind moet het ondervinden, vlees en bloed, zal het koninkrijk Gods niet beërven. O nee. Daarom is die ook een stervend leven in deze wereld. Want dan weer bij vertrouwstelling te mogen ondervinden. Hoe kort je gauw is bij het graf verwijderd. Dat je ziel dan toch door de Heer gered. En bemind. Je momenten mogen ontvangen dat God in je omziet en je stelt in de ruimte van de kinderen Gods. En het geloof in de beoefening is. Omdat de Heer gesproken heeft tot mijn ziel. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Wees zo'n troost in die verkiezende liefde Gods in Christus. Dat het werk wat hij begonnen is, dat zal hij ook volleinden. Nooit zal hij laten varen. Enig werk wat zijn hand zaligmakend in de ziel van zijn volk is begonnen. Daar hebben we elkaar toch in lief die vraag gesteld, deze kostelijke tekst. Gekleed in het gewaad van de zuivere reformatorische leer. Verlost van alle remonstrantisme. Is een kostelijk evangeliewoord. Voor het volk van God. En u weet met mij, in de schrift leert het ons. Dat Jacob dun is geworden. En dat er dan wel veel zogenaamde gelovige mensen zijn. Maar zo weinig door tot God bekeerde mensen. En iedere keer er maar mee in tot zichzelf. Maar Jacob is inderdaad dun geworden. En de waarachtige godsvrezen. Die die drie zaken leren kennen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Om te delen de troost van dit kostelijke woord. Om door die Jezus geloofs in de beoefening. En daarbij zeders geloofs te mogen leren verstaan. Steeds bij vernieuwing. Dat wordt geleerd, vriend. De school der genade in het stof. Ach, Heere, breng me daar alstublieft in. En een verbroken uit de verslagen geest. Want dan zal het weer zijn. Hier weet mijn ziel. Van een verwonderend oog. Dat God naar mij een heldwaardige doemeling in Adam heeft omgezet. Maar in Christen daar steeds weer bemoeienissen mee wil handelen. Om mij te schenken dat geloof in hem. Zodat is ondervonden, maar gelooft zij God met diepst ontzag. Dat betekent geloof in die woorden van de psalmen. Gezegend zij God. Och, dat is geloofswerk, geliefde. Zo mag dan de ziel verstaan in naam van de voortgang. Dat zijn heil verankerd ligt in de gezinde gerechtigheid van Christus. Daar mag in God wel eens lieven, loven en prijzen. Zeker dat is hier ten dele. Hier is alles te kort, te smal om van God te kunnen brengen. En toch geliefde. En ik zou zeggen onbekeerde. Jongens en meisjes. Wat erg. Als je dit leven uit God niet kent. Dan zou je wel wakker willen schudden. Uit je geestelijke doodslaap. Ontwaak toch die slaap. En stel op met de doden. En Christus zal over u lichten. Dat is zo nodig. Om wel getroost te leven. En eenmaal zaad te sterven. Daar kun je nooit genoeg. Je handjes vouwen. Je knietjes buigen. Om God te bidden. Daar ben je nog nooit te jong voor. Maar ook nooit te oud voor. Hoort u nooit te oud voor. Misschien zijn er wel ouderen in ons midden die nooit meer hun knietjes buigen. Erg, hè. Zo verstopt in de zonde, zo verhard. Dat we vrezen maar. Heeft God je niet overgeven het oordeel der verharding? En niet eens meer uitwendig je knietjes buigen voor God. Erg, hè. Maar vergeet hem niet. Waar de vorm niet is, hoe in het wezen van de zaak ook niet te zoeken, hoor. Dan zie ik nog die moeder liggen te wenen uit uw midden jaren terug. Die kon haar knieën niet meer buigen. Ze was geopereerd. Ze zou het nooit meer kunnen. Ze zei, ach, wat heb ik toch een strijd, wat een schuld. Nou wil ik mijn knieën buigen, nou kan ik het niet meer. Erg. Ja, dat is erg. Zeker, daar staat God niet in de weg. Om een mens op zijn ziekbed zijn zegen te schenken. Maar ik hoop dat u begrijpt. Maar bedoelen, daarom heeft de catechisante altijd geleerd. En misschien ben je het vergeten. Maar dan zou ik het toch nog een keer willen zeggen tegen jullie jongens en meisjes. Een stukje wat je weet. En dat is, als het gaat over het knieën buigen voor God. Hè, 's morgens en 's avonds. Maar neem alleen maar 's avonds. Je menigmaal geweest op onze hond. Die lag in de keuken, in zijn mandje. En als s'avonds ging slapen, deed ik de lamp uit van de keuken. En ik lijk, ja, ga je mandje in, jongen, we gaan naar bed. En dan liep dat hondje zo zijn mandje in. Ja. En had dat hondje de mandje in zijn gaan. Ja, dat deed hij, zonder te bidden. Ja, natuurlijk, zeg ik, dat is toch een hond? Die bidt toch niet? Verstaan? Neem het mee waar je bent, zoals God je ziet. Bovenal die je zelf zo mag leren kennen. Om te midden van de tijd waarin je leeft, die kostelijke genadetijd te mogen uitkomen. Om ook deze kostelijke tekst, vol evangelie, gericht aan de dres van die verkoren Jood en Heiden, geheiligd en toegepast mag worden aan je ziel. En je niet rust, voordat je ziel gered is bij God van aan in Christus. En je ervan mag getuigen. Hoor het eens, wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan in mijn geest. En je het artikel van het eeuwige leven mag geloven en belijden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen wij samen met gebed. Getrouwe, barmhartig Heer, zo hebt gij het ons vergund samen te mogen zijn geweest rondom uw heilig en dierbaar woord. En we bidden u zegen daarover. Dat gij de grote toepasser, dan zult ook de naprediker zijn van het woord waarmee gij tot ons kwam. Doe naar genade verzoening over al hetgene wat niet was naar uw heilige wil. Was en reinig ons in het bloed van Christus. Wil met ons zijn als wij van hier gaan. Heere, mogen wij vanmiddag weer samenkomen rondom uw woord. We leven samen in moeilijke tijd, een crisis. Economisch, geestelijk, als land en volk, medisch. Ach, zou het ons daar vanmiddag onderwijs in willen schenken. Heer, dan past het ons toch ook om in de voorbereiding te bidden, of gij ons wil helpen, ook onze kinderen, onze kleinkinderen aan u opdragen, ook die de mazelen hebben, andere ziekten, epidemieën, schenk ze nog genezingen onder uw vleugelen. Gaat gij zo met ons. Leer ons in alles op u te vertrouwen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Willen wij samen nog zingen uit Psalm 150. Dat zie dan tegen de trouwst voor dat volk. Wat deze tekst in het hart mag kennen, looft God, looft zijn naam alom. Gaat u heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.